En ook vanavond, broeders en zusters, gaan wij weer naar Johannes hoofdstuk 7. Johannes 7, waar ik lees vanaf vers 27. Doch van deze weten wij van waar hij is. Maar de Christus, wanneer hij komen zal, zo zal niemand weten van waar hij is. Jezus dan riep in de tempel, lerende en zeggende, en gij kent mij, en gij weet van waar ik ben. En ik ben van mijzelf niet gekomen, maar hij is waarachtig die mij gezonden heeft, welke gij lieden niet kent. Maar ik ken hem, want ik ben van hem, en hij heeft mij gezonden. Zij zochten hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uren was nog niet gekomen. En velen uit de schade geloofden in hem en zeiden, wanneer de Christus zal gekomen zijn, zal hij ook meer tekenen doen dan die welke deze gedaan heeft. De Farizeeën hoorden dat de schade dit van hem murmelde. En de Farizeeën en de overpriesters zonden dienaren, opdat ze hem grijpen zouden. Jezus dan zeide tot hen, nog een kleine tijd ben ik bij u, en ik ga heen tot degene die mij gezonden heeft. Gij zult mij zoeken, en gij zult mij niet vinden. En waar ik ben, kunt gij niet komen. De Joden dan zeiden onder elkander, waar zal deze heen gaan, dat we hem niet zullen vinden? Zal hij tot de verstrooide Grieken gaan en de Grieken leren? Wat is dit voor een reden die hij gezegd heeft, gij zult mij zoeken en zult mij niet vinden, en waar ik ben, kunt gij niet komen? En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de scharen deze reden horende zeiden, deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden, deze is de Christus. En anderen zeiden, zal dan de Christus uit Galilea komen? Zegt de schrift niet dat de Christus komen zal uit den zade Davids en van het vlek Bethlehem, waar David was? Er werd dan tweedracht onder de scharen om zijnentwil. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën. En die zeiden tot hen, waarom hebt gij hem niet gebracht? De dienaars antwoordden, nooit heeft een mens al zo gesproken gelijk deze mens. En de Farizeeën dan antwoordden hun, zijt ook gij lieden verleid? Heeft iemand uit de oversten in hem geloofd, of uit de Farizeeën? Maar deze schare die de wet niet weet, is vervloekt. Nicodemus zeide tot hen, welke des nachts tot hem gekomen was, zijnde een uit hen, oordeelt ook onze wet de mens, tenzij dat ze eerst van hem gehoord heeft en verstaat wat hij doet? Zij antwoordden en zeiden tot hem, zijt gij ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat uit Galilea geen profeet opgestaan is. En ieder ging heen naar zijn huis. Tot zover. En zoals wij de vorige keer al gezien hebben, gaat het in dit hoofdstuk in de eerste plaats om de vraag van waar deze was. Van waar de Heer Jezus was. En daar bestaat dan het hele hoofdstuk door discussie over, tot in het laatste vers aan toe. Wanneer gezegd wordt, zijt gij ook uit Galilea en onderzoek en zie dat uit Galilea geen profeet opgestaan is. En daarna de fijne opmerking van, en ieder ging heen naar zijn huis. Maar de vraag was natuurlijk, waar was zijn huis? Het huis van de Heer Jezus. Waar kwam hij vandaan? Wat was zijn oorsprong? En natuurlijk ook, wat was zijn bestemming? In het eerste deel van het hoofdstuk hebben we gezien hoe de broers van de Heer Jezus zeggen dat hij het beste maar kan opgaan naar Jeruzalem om de dingen die hij min of meer in het verborgene doet in Galilea, om die ook te doen en vooral ook te spreken eventueel in Jeruzalem en bij voorkeur op het feest wat aanstaande was en dat ook aan de orde is in ditzelfde hoofdstuk, het feest van Loofhutten. Het Loofhuttenfeest namelijk is immers de uitbeelding eigenlijk gewoon van de aanwezigheid van de Heer zelf. Daarom is het een uitbeelding van het Nieuwe Verbond in het algemeen, heb ik vorige keer ook al gezegd, zowel van de 1000 jaren eventueel, als ook van de tijd waarin wij leven, onze tegenwoordige bedeling. Maar de zaak is dat de Heer Jezus weliswaar opgaat naar Jeruzalem, maar als in het verborgene. Toen heb ik gezegd, hoe dat eruit zag, weet ik ook niet. Vermoedelijk had hij een zonnebril op, denk ik dan. Zoiets, dat idee heb ik dan altijd, hè. Ik weet het niet, maar als in het verborgene, wat het ook was. Maar hoe het eruit zag, doet er niet toe. Het gaat erom wat het uitdrukt. Want het idee is inderdaad dat de openbaring van de Heer Jezus Christus, dat wil zeggen de openbaring van de Messias, inderdaad nog wel op zich zou laten wachten. Enerzijds. En anderzijds, dat zolang de broeders van de Heer Jezus ongelovig zijn, en nou bedoel ik het natuurlijk in de breedste betekenis van de term, zolang het Joodse volk ongelovig is, wordt de Messias inderdaad niet openbaar en verbergt hij zich. En vandaar deze omstandige uiteenzetting over dat hij in het verborgene opging naar het feest. Niettemin, hij ging op naar het feest en naar Jeruzalem, waar hem weinig goeds te wachten stond, zoals hij wist, zoals hij aankondigde en zoals ook blijkt. Want de staat dat de fariseeën en de overpriesters dienaren uitzonden opdat zij hem grijpen mochten. Dat is vers 32. En het eind van het hoofdstuk gaat dat aspect van het verhaal uiteraard weer verder. De vorige keer hebben we aan het eind van de avond stilgestaan bij vers 26 en 27. Bij die merkwaardige uitspraken over toch, van deze weten wij van waar hij is, maar de Christus, de Messias dus, wanneer hij komen zal, zo zal niemand weten van waar hij is. Want hoewel ook in dit hoofdstuk blijkt dat men toch wel weet dat de Messias eigenlijk moet voortkomen uit Bethlehem. U weet wel, gij, Bethlehem, Efrata, het loopt alweer tegen december, dus dan weten we dat allemaal weer. Hij moest uit Bethlehem geboren worden, dat was hij natuurlijk ook. Maar dat wisten ze niet of dat realiseerden zij zich niet. Ik meende dat hij uit Galilea afkomstig was. En inderdaad, hij was in Bethlehem. Hij vluchtte, althans zijn ouders vluchtten met hem naar Egypte. En vanuit Egypte kwamen ze terug en zouden zich vestigen in Bethlehem. En toen werd tot Jozef gezegd in één droom, nee, niet in Bethlehem, maar in Nazareth. En dus nee, niet in Judea, maar in Galilea. Ik aarzel altijd of ik meteen Galilea zou zeggen. Maar goed, dat weet u langzamerhand, hè. Niet Judea, maar in Galilea. Niet onder de Joden, maar onder de Kelten. Dat steekt erachter. Ik kan het ook niet helpen. Dat hebben we ook gezien, want enerzijds mag dan bekend zijn waar hij vandaan zou moeten komen, uit Judea namelijk, en meer in het bijzonder uit Bethlehem. Niettemin blijkt onder de Joden de opvatting te bestaan dat als de Messias komt, dan weet niemand waar hij vandaan komt. En daar is minstens één reden voor, er zijn er misschien meer, maar ik heb ze nooit kunnen vinden, maar er is minstens één reden voor, dat is op zijn minst de uitspraak in Zacharië 14, te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Ik geloof dat ik het vorige keer ook net zo gezegd heb, maar dat weet ik niet meer. Er staat niet te dien dagen zal hij gaan naar de Olijfberg of komen van de Olijfberg. Niets van dat alles. Het is wel een populaire gedachte, ook in evangelische kring, Joodse kring ook trouwens. Zo van, dan komt hij op de Olijfberg en daarna loopt hij van de Olijfberg af Jeruzalem binnen door die poort die daar dichtgemetseld is. Weet u wel, de Gouden Poort of de Oostelijke Poort of hoe het maar heten mag. Het is een wijdverbreid misverstand, want het is een misverstand. Punt 1, omdat het nergens in de Bijbel staat. En punt 2, omdat er wel in de Bijbel staat dat het bij diezelfde gelegenheid heel Jeruzalem verwoest zal worden. Dus iets van een feestelijke intocht in Jeruzalem kan er niet zijn. Ik weet niet, ik mag het misschien niet zeggen, maar ik meen dat het Herlinzi was waarbij ik in een van zijn latere boeken, laatste boeken, las van dat de Messias herkenbaar is in dat hij vanaf de Olijfberg in triomftocht Jeruzalem nadert en binnengaat. En dat is me bijgebleven, omdat ik dat zo teleurstellend vind van iemand die toch kijk heeft op het profetisch woord, maar juist de essentie van die gebeurtenissen, van die officiële gebeurtenis, van de verschijning van de Heer Jezus Christus aan zijn broeders naar het vlees, aan het Joodse volk, dat hij die mist. Het is de gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Er zal geen steen op de andere gelaten worden. Daar is geen Oosterpoort meer. Daar is geen Gouden Poort. Ook niet dichtgemetseld. Er is helemaal geen Jeruzalem meer. Er is alleen één puinhoop. Er zal geen steen op de andere gelaten worden, is vele malen geprofeteerd en minstens 2 keer in de loop van de geschiedenis ook geïllustreerd. Maar de uiteindelijke vervulling daarvan zal plaatsvinden uiteraard in het hoogtepunt en daarmee het einde van de grote verdrukking, de dag van de benauwdheid van Jacob. Kortom, aan het eind van de 7 jaar van de 70ste week van Daniel, of eind van de 3,5 jaar van de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Zo, dan bent u allemaal weer wakker. Ja. Hij gaat dan niet Jeruzalem binnen, maar waar hij vandaan komt, staat er niet. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Waar hij daarna heen gaat, ook niet, maar wij weten het, denk ik. Nou ja, ik weet het, denk ik. Voor zover ik uit de Bijbel kan opmaken, verdwijnt hij daar ook weer. Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg, zal staan op de Olijfberg. En daarna verdwijnt hij weer van de Olijfberg. En ik denk, de volgende keer dat hij verschijnt, is precies 1 maand later, 30 dagen later. En niet op de Olijfberg, maar op de berg Hor. Ik zeg het nu maar in 1 keer gewoon, hè. Anders moet ik elke keer het hele verhaal uitleggen hoe ik erbij kom. Nou ja, daar heb ik bandjes van, daar staat het allemaal op. Maar dat hij verschijnt in ieder geval in Petra bij het gelovig overblijfsel dat zich daar inmiddels verzameld heeft. En pas later, ik denk daarna een dag of 45 later op zijn vroegst, zal sprake zijn van de verschijning van de Heer daar waar eens Jeruzalem lag. Op zijn vroegst, zei ik, maar ik acht het heel waarschijnlijk. In elk geval, het idee dat als de Messias komt, dat men niet zal weten van waar hij komt, dat is ongetwijfeld correct, zover het van toepassing is op wat wij noemen de wederkomst van Christus. In zijn eerste komst wordt hij geboren in Bethlehem. En hij zou wonen in Galilea der Heidenen, zoals in Jesaja aangekondigd. En zoals in Matthäus, meteen in de eerste hoofdstukken, ook inderdaad uiteengezet. En dat is natuurlijk een dubbelzinnige, maar letterlijk betekent het, de meest letterlijke betekenis, is dat hij zou wonen in Galilea inderdaad. Maar neem niet weg dat in zijn wederkomst, dan weet men niet van waar hij komt. Wij weten het, hij komt uit de hemel en hij komt bovendien niet alleen. Want u weet het, hij zou nederdalen. En voor die tijd zouden wij hem tegemoet gaan om met hem geopenbaard te worden in heerlijkheid. Met dank aan 1 Thessalonicenzen 4 en Colossenzen hoofdstuk 3. Wij weten zo wanneer hij geopenbaard zal zijn, wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En 1 Thessalonicenzen 4, de Heer zal nederdalen, maar eerst zullen de doden opstaan en wij die levend overblijven zullen samen met hem, hem tegemoet gaan in de lucht, om dan met hem neder te dalen, te verschijnen in heerlijkheid, op dan wel boven de Olijfberg. De Heer met de zijnen. Verschijning van de Heer, zoals Jesaja zegt, en met hem zijn loon. Zijn loon is met hem. Enzovoorts. Vele schriftplaatsen die daarna verwijzen, op een of andere manier. Maar ik probeer de draad op te nemen hier weer gewoon in Johannes 7, vers 27. Wanneer de Christus komen zal, zal niemand weten van waar hij is. Dat klopt, maar dat is een ander verhaal. Dat is pas in zijn wederkomst. Maar waar hij dan vandaan komt, uit de hemel, en als u er iets meer van wil weten op een lager niveau, dan is het toch uit Galilea. Of had ik nou toch moeten zeggen uit Galilea? Het is de Heer die dan inderdaad zijn werk onder de heidenen, met de nadruk op de 10 stammen, voltooid heeft en dan alsnog zijn opwachting maakt bij het Joodse volk. Dat is het idee. Dus dan wordt het toch uit Galilea. Maar dat is de achtergrond van deze geschiedenis. En niet alleen van deze. Het is elke keer zo als Galilea genoemd wordt. Daarna vinden we in vers 28... dat er staat, Jezus dan riep in de tempel, lerende en zeggende, dat wil zeggen, hij leerde en sprak krachtig, hij riep, en zei, gij kent mij en gij weet van waar ik ben. In ieder geval, dat denkt men, dat men dat weet. En naar aardse maatstaven was dat ook zo. Ik stel me zo voor dat niet alleen de discipelen, zoals Petrus Maar ook de Heer Jezus wellicht sprak met een Galilees accent. U weet ook dat men Petrus herkende dat hij uit Galilea was, aan zijn uitspraak. Hij kwam uit het noorden, dus dan slikken ze de laatste lettergreep minnen. Maar goed, doet men hier ook al, begrijp ik. Maar zoiets, en het zou best kunnen dat het met de Heer Jezus ook het geval was. Waarom niet, hè? Er bestond nog niet zoiets als algemeen beschaafd Aramees. Nou goed. Maar de Heer zegt, gij kent mij, gij weet van waar ik ben. Dat was ook niet twijfelachtig. Uit Nazareth, dan wel Capernaum, de zoon van die timmerman uit Nazareth. En ze kenden zijn broers en minstens één zuster, maar zijn zusters, want dat staat er bij gelegenheid, hè. Gij kent mij, gij weet van waar ik ben, maar daarna zegt de Heer, en ik ben van mijzelf niet gekomen. Ik ben niet uit mijzelf gekomen. Hetgeen dan toch in elk geval een verwijzing is naar het feit dat iemand hem gezonden heeft met een missie. Het spreekt niet noodzakelijk uitsluitend over de hemelse afkomst van de Heer Jezus. Het spreekt erover dat hij gezonden is door een opdrachtgever. Zo goed als dat Mozes zegt, maar wat moet ik nou zeggen als ik me meld? Wie heeft mij gezonden? Van wie kom ik? Welke naam moet ik noemen? Ik kwam in opdracht. En zo is het met de Heer Jezus ook. Het eerste wat van belang is in dit soort uitspraken. Ik ben niet uit mijzelf of van mijzelf gekomen. Maar hij is waarheid. Hij is waarachtig. Hij is de waarheid, betekent het gewoon. Hij is waarachtig die mij gezonden heeft. Degene die mij gezonden heeft is de waarheid. Hetgeen betekent dat hij gewoon zegt, God heeft mij gezonden. Begrijp je me goed? Ik geloof dat de Heer Jezus van Gods wegen verwekt geworden is. Maar ik geloof niet dat dat in deze zin staat. Ik hoop dat u uw best doet om mij te begrijpen. Dat is een van de regels. Soms denk ik, ik moest ze maar eens publiceren. Maar er zijn bepaalde regels voor het lezen en ook verklaren van de Bijbel. Het zijn er niet zo geweldig veel. Het is ook lang niet zo ingewikkeld als het lijkt. Maar een van de regels is dat je bekende Bijbelse waarheid niet moet inlezen in schriftgedeelten die er niet over gaan. Sommigen doen dat om sterk te staan. Om zoveel mogelijk argumenten te hebben voor een bepaalde opvatting of Bijbelse leer. Maar je mag natuurlijk niet schriftplaatsen daarvoor gebruiken die daarover niet echt spreken. Dat is een van de problemen. Zal ik daar eens een voorbeeld van geven? Ik zal mijn nek maar uitsteken. Zal ik daar eens een voorbeeld van geven? Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Ik heb er ooit eens een keer een hele Bijbelstudiedag aan gewijd. Nu zeg ik het in een paar zinnen. Johannes 3. De zoon des mensen moest verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Wel, de zoon des mensen moest sterven aan een kruis. Opdat men later in hem eeuwig leven zou hebben. Maar het punt is dat de uitspraak, de zoon des mensen moest verhoogd worden, niet over zijn kruis gaat, maar over zijn hemelse positie aan de rechterhand Gods. De zoon des mensen gesteld tot zoon van God. Want de verhoging van de slang in de woestijn, want daar gaat het daarover in Johannes 3, is niet een beeld van de kruisiging, maar is een beeld van de hemelvaart van de Heer Jezus. Dat hij gezet is aan de rechterhand Gods. Dat is het thema in alle nieuwtestamentische Bijbelboeken. Het grote thema in elk geval voor onze bedeling, maar in het algemeen in de heilsgeschiedenis. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is de uitdrukking van het wezen Gods enzovoorts. Als het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn van Gods zelfstandigheid. En in hem, in opgewekte, de verrezen Heer aan de rechterhand Gods, hebben wij eeuwig leven. Daar is die troon der genade. En dat is wat Johannes 3 zegt. Staat er ook bij hoor. Niemand is opgevaren. Dat is vers ervoor. Niemand is opgevaren naar de hemel dan de zoon des mensen die uit de hemel nedergedaald is. Staat erbij. Opgevaren naar de hemel. En volgende vers. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Waar gaat het dan over? Staat er echt gewoon bij. En gaat dus niet aan om de kruisiging van de Heer Jezus in te lezen in zo'n uitspraak als in Johannes 3, vers 14 en 15. De Zoon des mensen moest verhoogd worden. Want eerlijk gezegd, de Bijbel zelf spreekt over de kruisiging van de Heer Jezus als over een vernedering. Sterker nog, uiterste vernedering. En dus niet verhoging. Daar ontstaat dus de verwarring door. Door dit soort dingen. Dat is een van de regels dus. Hè? Niet Bijbelse waarheden inlezen in schriftplaatsen waar het er niet over gaat. Het moet eerst uit die schriftplaatsen eventueel zelf blijken. En hier staat niet, hij heeft mij verwekt. En er staat, hij is waarachtig die mij gezonden heeft. Hij kwam met een boodschap, de Heer Jezus, daar in Jeruzalem kwam met een boodschap van God. En wel de waarheid uiteraard. God die immers de waarheid is, dat kan niet anders, hij is licht en dus waarheid. En die waarheid werd door de Heer Jezus gepredikt en daarom kon hij later, maar dan zijn we al in Johannes 14, van zichzelf zeggen, ik ben de waarheid. Omdat hij die waarheid predikte en bovendien omdat diezelfde waarheid die hij predikte ook in hem gestalte kreeg. Dus zegt de Heer, gij kent mij, gij weet van waar ik ben, maar het kon wel eens een misverstand zijn. In ieder geval, er zit nog wel wat achter. Ik ben namelijk niet van mijzelf gekomen of uit mezelf gekomen, maar hij is waarachtig die mij gezonden heeft, welke gij lieden niet kent. En dat is een uitspraak die we in de voorgaande hoofdstukken ook zijn tegengekomen. Zij kennen God niet. Zij kennen de Heer niet, omdat zij zijn woord niet kennen. En andersom, waarom kennen zij het woord niet? Omdat zij niet willen komen tot degene over wie het woord God spreekt. Maar dat was Johannes 5. Dat is een wisselwerking tussen die beiden. Maar zo is het nou eenmaal. Daarna zegt de Heer Jezus, maar ik ken hem. Want ik ben van hem en hij heeft mij gezonden. Als u per se in deze uitspraak wil lezen dat de Heer Jezus van Gods wegen verwekt was, dan zou het wellicht kunnen in de uitdrukking, want ik ben van hem. Maar daarna zeg ik dat dat niet noodzakelijk de betekenis van de uitdrukking hoeft te zijn. Als de uitdrukking betekent ik ben zijn eigendom, dan moet ik u zeggen, dat geldt voor heel de schepping en alle mensen in het algemeen. En meer in het bijzonder geldt het voor degenen die hun leven aan God gegeven hebben. En dat is in elk geval van toepassing op de Heer Jezus, maar het zegt nog niks over van Gods wegen verwekt zijn. Geef het u maar ter overweging. Ik ben van hem kan gewoon betekenen, ik ben zijn dienaar, ik ben zijn boodschapper. En dat stond er ook, ik ben door hem gezonden. Er stond ervoor en staat er nu weer achter, hij heeft mij gezonden. Het lijkt mij dat de term hij heeft mij gezonden nadere toelichting is op ik ben van hem. En zoals God van oudsher profeten zond naar Israël, nee ook riep uit Israël, maar daarna zond aan Israël, vanzelfsprekend, zo gebeurde dat met de Heer Jezus op precies gelijke wijze. Daarna staat er, zij zochten hem dan te grijpen. Maar het is heus niet omdat hij zich voor God uitgaf of voor de Zoon Gods of iets dergelijks. Want wij kennen de uitspraak van de Heer Jezus en daarna trouwens ook van Stefanus. De Heer Jezus die zegt, nou ja, profeten worden altijd gedood in Jeruzalem. Allemaal. En het waren niet zonen Gods. Die waren ook niet van Gods wegen verwekt, maar ze waren wel van God gezonden en ze werden in de, of door het volk inderdaad vervolgd en gedood. En als het gebeurde, was het altijd in Jeruzalem, staat er. Toch? Ja, ik aarzel, maar ik weet nooit waar ik echt goed aan doe. Maar kijk. Een paar versen verder, in vers 39, wordt gezegd, de Heilige Geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijk was. Want de grote overgang, het grote scharnierpunt in de heilsgeschiedenis is gelegen niet in de geboorte van de Heer Jezus, zoals ik al vaker ook hier gezegd heb, maar in zijn dood en opstanding. En het is helaas, professor Kuiten, het is de laatste keer dat ik hem noem en dan niet belangrijk. Maar ik hoor die naam elke dag bijna wel door iemand noemen. Dus dan zeg ik maar even. Dat is wat professor Kuitert dus mist. Hij kent de opgewekte Christus niet. Houdt alleen dus Jezus van Nazareth over, levend op aarde. En zegt vervolgens dat de evangelisten geen enkele aanleiding geven voor de gedachte dat Jezus de Zoon van God was. Dan is hij niet zo ver abuis. Maar hij is abuis, en dat is heel noodlottig, hij is zeer abuis als hij de opgewekte Christus niet kent. De man gelooft niet eens in zijn opstanding, laat staan in zijn hemelse positie nu. Maar wij zijn abuis als wij de opgewekte Christus in zijn tegenwoordige positie verwarren met de Heer Jezus tijdens zijn leven op aarde in vernedering en in dienstbaarheid. Nou, daar gaat het maar om. Tenslotte, je kan toch niet uiterste vernedering verwarren met uiterste verhoging? En wij zouden niet kiezen voor uiterste verhoging en dan de vernedering volledig wegredeneren. En Kuiten doet precies andersom. Die ziet alleen de vernedering en redeneert de verhoging weg. Het is altijd hetzelfde verhaal. Alle misverstanden, alle dwaalleren, broeder, ja, met een sterk woord, sorry. Die ontstaan doordat men een deel van de Bijbelse waarheid meent te kennen, of dikwijls ook kent, maar daarna veralgemeniseert ten koste van het andere deel van diezelfde Bijbelse waarheid. Onder het motto, elke ketter heeft zijn letter. Iedereen heeft er wel een tekst voor. Dat is dikwijls terecht, maar het geeft je niet het recht om de rest van de Bijbel weg te gooien. Toch? Nou goed, u weet toch, dwazen en onverstandigen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wij zouden alles geloven wat de profeten gesproken hebben. Want per slot, de heilsgeschiedenis is inderdaad heilsgeschiedenis. Het is niet een geschiedenis van de voortschrijdende godsopenbaring, zoals de theologen ervan gemaakt hebben. Zo van de ontwikkeling van bepaalde theologische en begrippen en van de ontwikkeling van de Bijbel. Enzovoort, dat is het niet. Het is de ontwikkeling van een werk Gods in de geschiedenis. En we zouden het onderscheid in de geschiedenis ook zien. Per slot van rekening, wij leven ook niet onder de heerschappij van de wet, maar onder de heerschappij van de genade. En het verschil is bepaald geworden inderdaad door de dood van de Heer Jezus, die officieel en juridisch een einde maakt aan die heerschappij van de wet, en vervolgens in zijn opstanding de middelaar werd en de eersteling van het nieuwe verbond der genade. En het een verdraagt het ander niet. Maar te vrezen valt dat zolang gelovigen wet en genade kunnen vermengen, door elkaar kunnen husselen naar believen, een soort stamppot van kunnen maken, zal ik maar zeggen. Te vrezen valt dat zolang men dat doet, men ook inderdaad het onderscheid niet kent tussen oud-testamentische geschiedenis tot in de dagen van de Heer Jezus en de geschiedenis die daarna volgde. De geschiedenis van het nieuwe verbond en van het koninkrijk van Christus tot op heden nog steeds in zijn verborgen vorm. Maar men zou het uit elkaar houden. Het is absoluut essentieel. Goed. Nou, terug naar het schriftgedeelte dan maar. Zij zochten hem dan te grijpen, vers 30, maar niet omdat hij zich de zoon van God maakte, maar gewoon omdat hij zei dat ik kwam met een boodschap, de waarheid dus, een boodschap van de Allerhoogste. Een profeet, daar is een profeet. Laat ons hem doden, weg met hem. Precies wat ze met de Heer Jezus later deden, wat men met Stefanus deed, wat men uiteindelijk met de apostel Paulus deed. Nou ja, hij werd gered, dat weet u toch nog, hè? Door de Romeinen werd hij gered. Ja, in hetzelfde Jeruzalem op dezezelfde plaats. Maar goed, weg met hem. Het is niet geoorloofd dat hij leven, enzovoort. Zodra iemand zegt dat hij een boodschap van God heeft, dan staat men hem naar het leven. Want met God wil men niks te maken hebben. Want men is religieus. En als het er helemaal over gaat, maar ik ga het vanavond niet uitleggen, als het helemaal over gaat, als men religieus is, is er voor God geen plaats. Ik hoorde laatst iemand zeggen, je kan toch een goed christen zijn zonder in God te geloven. En ik las in het Nieuw Israëlitisch Weekblad, vandaag nog maar in ik weet niet van wanneer, Nieuw Israëlitisch Weekblad, een uitspraak van een Beno de Mesquita. Dat is vermoedelijk de broer van die bekende, want die bekende is, dacht ik, al lang overleden, als ik me goed herinner. Nee, het is zijn achternaam, zuster. Beno de Mesquita, een Jood dus, die zei, ik ben wel religieus, want als je niet religieus bent, heb je geen normen en waarden. Natuurlijk ben ik religieus, maar ik geloof niet in God. Dan heb je net zo'n uitspraak. Want men heeft van religie gewoon ethiek gemaakt. Een bepaalde wijze van leven, enzovoort. Maar in God geloven? Nee. Hij gelooft in het goddelijke in de mens, dus we sturen hem door naar de Maitreya. Hè? Nou goed. Terug naar het schriftgedeelte dan. Hè. Zij zochten hem dan te grijpen. Zij hadden namelijk al een geloof in de populaire betekenis van de term. Ze hadden een godsdienst, een religie. Er is niet plaats voor iets anders, laat staan voor iets wat dan ook nog geacht wordt de waarheid te zijn. Dat is vandaag nog zo, zelfs in het zogeheten christendom. Als je daar met iets komt, een boodschap komt die geacht wordt waarheid te zijn, ben je leven niet zeker. Nou ja, in Oldenbroek zal het misschien nog meevallen. Maar in de loop der eeuwen, waar ook ter wereld, is het altijd zo geweest, hoor. Stel ervan over dat ze een paar eeuwen teruggeleefd had en hetzelfde gezegd dat er gepredikt had, dan was ik nooit 53 jaar geworden, vrees ik. Ja, dat is nou eenmaal zo. Nou, terug naar het schriftgedeelte. Zij zochten hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uren, u weet wel die uren, zijn uren van zijn dood en opstanding vooral, zijn uren was nog niet gekomen. En dan staat er, en vele uit de scharen, niettemin, vele uit de scharen geloofden in hem, in ieder geval dus in zijn boodschap, en zeiden, wanneer de Christus zal gekomen zijn, zal hij ook meer tekenen doen dan die welke deze gedaan heeft. Met andere woorden, en we hebben dat ook eerder gezien in vers 26, men vermoedt dat hij de Christus is. Hij zou het kunnen zijn, maar er zijn nog enige problemen bij op te lossen. Men is er niet echt zeker van. Is dit nou wel waar in de Christus? Het lijkt wel zo, maar wij dachten als de Christus komt, dan zal niemand weten van waar hij komt. En we weten van waar deze komt, dus is het nou de Messias of niet? En hier gebeurt het weer. Wanneer de Christus zal gekomen zijn, zal hij ook meer tekenen doen dan die welke deze gedaan heeft. Zal hij nog meer tekenen moeten doen dan? Dat kan eigenlijk niet. Zo van, hij is wellicht toch de Messias, maar ze zijn er niet zeker van. Het wordt hier ook vragende wijze gesteld. En ze zijn volkomen terecht. Hij is de Messias tot op zekere hoogte, maar strikt genomen, hij was het nog niet. Hij moest het nog worden, het duurde niet zo lang meer, maar hij zou het worden. Binnen afzienbare tijd en in elk geval binnen die generatie. Dus de echte betekenis van, laat de kinderen tot mij komen want, en verhindert ze niet, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Die generatie in elk geval. Zeker weten. Los van wat er dan nog meer achter steekt, maar de meest voor de hand liggende, is deze. Hij zou het worden binnen afzienbare tijd. En vandaar dat ik net al even vooruitgewezen heb naar vers 39. Het was nog niet zover. Hij was nog niet verheerlijkt. Pas als hij verheerlijkt zou zijn, zou hij de Messias zijn. U weet wel, de heerlijkheid volgende na zijn lijden. Maar die heerlijkheid zou hem tot gezalfde maken. Ik kom er straks op terug, dus ik probeer maar gewoon de draad van het verhaal hier te volgen. Vele uit de schade geloofden in hem, wil zeggen niet dat ze geloofden dat hij de Messias was, maar wel dat ze geloofden in zijn boodschap. En vertrouwen in hem stelden. Want geloven in is hetzelfde als vertrouwen op of vertrouwen in. En dat is wat zij deden. Maar of hij echt de Messias was, dat is dan nog maar zeer de vraag. Dat wisten ze ook niet zeker. Maar het vermoeden bestond duidelijk wel, laten we het zo zeggen. En daar tegenover staat dan de Farizeeën, vers 32. De Farizeeën. Let op de Farizeeën. Dat zijn de orthodoxen. Die geacht worden trouw te zijn aan de schriften en de schriften te kennen. U weet wel, Bijbelvast, hè? Die fariseeën zijn dat. De fariseeën, maar het zijn die fariseeën die meteen heel het volk onder de wet brengen en bovendien zorgen voor de nodige jurisprudentie, zodat inderdaad alle aspecten van het Joodse leven geregeld werden door hun wetten. Zo oefent men dan macht uit in de naam Gods, weet u wel. Nou goed, die fariseeën dus. De fariseeën hoorden dat de schare dit van hem murmelde. Ik heb me laatst trouwens laten vertellen dat het woord murmelen in het Nederlands, wie het zijn weet ik niet meer, maar dat het afgeleid zou zijn van murmureren. Maar murmureren kun je eigenlijk niet uitspreken, hè? Met die twee R'en erin. En het is dus verworden tot murmelen, maar het heeft dezelfde betekenis. Een beetje binnensmonds protesteren. Ze durven het ook niet hard te zeggen. Maar de fariseeën horen dat scharen dit van hem murmelde. Dat wil zeggen, komt dan meteen een protest op gang tegen het Sanhedrin, tegen de Joodse overheid, om zo te zeggen. Dus de fariseeën horen dat. En dan staat er, en de fariseeën en de overpriesters, dat wil zeggen niet twee categorieën, maar één categorie, de overpriesters voor zover die behoorden tot de secte der fariseeën. Toch duidelijk, hè? Fariseeën, voor zover zij overpriesters waren. En overpriesters, dat zijn de leden van het Sanhedrin. Maar u weet hoe dat is. We komen dat later in Handelingen tegen. Als Paulus voor het Sanhedrin verschijnt voor de laatste keer. Dan staat erbij dat Paulus wist dat een deel van het Sanhedrin behoorde tot de Fariseeën. En een ander deel tot de Sadduceeën. En hij speelde ze door een opmerking min of meer tegen elkaar uit. Op volstrekt Joodse wijze, dus ik heb er wel schik van eigenlijk. Maar laat me zitten. Maar dit zijn dan de fariseeën, voor zover ze deel uitmaken van de Joodse Hoge Raad. En die zonden dus dienaren uit, want het Sanhedrin kon beschikken over dienaren, een soort politie zal ik maar zeggen. En die werden uitgezonden opdat zij hem grijpen zouden. Later is dat ook daadwerkelijk zo gebeurd. Werd hij gevangen genomen in de hof van Gethsemane. Er waren de dienaren van de hoge priester, heet het dan. Maar de hoge priester was de voorzitter van het Sanhedrin. Dus zijn gewoon de dienaren van het Sanhedrin. Dienaren werden uitgezonden opdat ze hem grijpen zouden. Maar Jezus spreekt hen rechtstreeks aan. Vers 33. Jezus dan zeide tot hen, nog een kleine tijd ben ik bij u. En ik ga heen tot degene die mij gezonden heeft. Gij zult mij zoeken en gij zult mij niet vinden. Deze lui zochten hem en vonden hem hier ook en zouden hem grijpen. Maar de Heer Jezus zegt, nog een kleine tijd en dan ga ik weg. Dan kunnen jullie niks aan doen. Dan ga ik heen tot degene uiteraard die mij gezonden heeft. Dan zul je me ook zoeken. En dat hebben ze gedaan hoor, na de opstanding. Of ze hem gezocht hebben. Maar ze konden hem niet vinden, inderdaad. Gij zult mij zoeken en gij zult mij niet vinden. Kortom, waar ik ben, kunt gij niet komen. Ik vind het een prachtige uitspraak. Waar ik ben, kunt gij niet komen. Want ik heb zo het idee, het vermoeden, ik kan het niet bewijzen, maar ik heb persoonlijk het vermoeden dat elke keer als de Heer Jezus zegt, ik ben in het Johannesevangelie, dat het in de eerste plaats de verwijzing is naar de naam Jehovah. Ik ben. En hier dus ook. En waar ik ben, maar hij zegt dus eigenlijk waar hij dan is. En ook wie hij is. Jehovah. Namelijk de uitdrukking van het wezen Gods. Het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Zoals te vinden, uiteraard in heel de oud-testamentische geschiedenis. Gij zult mij zoeken en zult mij niet vinden en waar ik ben kunt gij niet komen. De Joden dan zeiden onder elkander, en er komt dus een opmerking die Johannes steeds plaatste in heel wat hoofdstukken. De Joden zeiden tot onder elkander, waar zal deze heen gaan dat wij hem niet zullen vinden? Ze gingen nu al zoeken. Zou hij misschien tot de verstrooide Grieken gaan, dat wil zeggen tot Joden die in de diaspora zijn, die in de ballingschap zijn, en die bovendien Grieks zijn. Grieken, in dit geval, voor zover ik weet, duidt niet op Grieken in het algemeen, maar duidt op de Grieks sprekende Joden. Die zijn bepaald niet orthodox. Dat zijn namelijk Joden die niet het Hebreeuws gebruiken als de heilige taal of als de taal in de synagoge, maar Grieks. Algemene taal van de wereld van die dagen. Dus die worden door de orthodoxe Joden en zeker door de Farizeeën niet al te serieus genomen. Dus een mindere soort Joden eigenlijk, dat is het idee. Het is ook waar de apostel Paulus trouwens naartoe ging, toen hij vanuit Damascus in Jeruzalem kwam. In de gemeente, christengemeente Jeruzalem, was hij kennelijk niet welkom. Aan het algemeen in de Joodse synagogen ook niet, maar hij meldde zich wel bij de Grieken. De Griekse synagogen heet het dan, Grieks sprekende Joden. En als dat nog verder weg moet zijn, dan zijn het de Grieks sprekende Joden, maar dan in het buitenland. Bijzonder liberaal, mag ik wel zeggen. Nou goed. Zal hij tot de verstrooide Grieken gaan en de Grieken leren? Antwoord is natuurlijk nee. Maar het was wel warm. Ze waren wel in de buurt. Want het gaat dus om een soort volk, dat opperen ze, een soort volk dat aan de ene kant toch Joods is en aan de andere kant heidens. Toch aan de ene kant Israël, aan de andere kant toch niet. En vandaar kom je dus terecht. Het zij bij christenen, het zij bij de 10 stammen. Dat zeggen ze niet, maar ze komen wel dicht in de buurt. Maar ze zouden hem niet vinden. En dat is ook uiteraard niet gebeurd. Samenvattend dan vers 36, wat is dit voor een reden die hij gezegd heeft? Wat betekent die uitspraak? Gij zult mij zoeken en zult mij niet vinden en waar ik ben kunt gij niet komen. Kijk. Dat wisten ze niet. Daarna is de vraag of zij het hadden kunnen weten. Met andere woorden, of in het licht van het Oude Testament, van de Oude Testamentische geschriften, zij hadden kunnen weten waar de Heer naartoe zou gaan. Ik blijf daar het antwoord op schuldig, omdat ik dat vanzelfsprekend niet bewijzen kan. Want wij lezen het Oude Testament sowieso altijd, zo hoort het namelijk, in het licht van het Nieuwe Testament. Dus wij weten het niet, maar wij weten wel dat een Jood als Petrus zegt dat de profeten zelf, 1 Petrus 1, vers 10 en 11, daar in de buurt, dat Petrus zegt dat de profeten zelf hun eigen profetieën onderzochten, omdat zij in hun profetieën iets misten. En Petrus zegt er ook bij wat ze misten, namelijk de tijd, ze misten een hele periode. Zij misten de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Zij misten dus, populair gezegd, heel onze bedeling. Vanaf dus de opstanding van Christus tot aan zijn verschijning op de Olijfberg. En omdat ze dat misten, konden de Joden dus denken, nou ja, als de Messias komt, weet niemand waar vandaan. Ze zijn een stuk van het verhaal kwijt. Drop-out. In de geschiedenis heet zoiets, hè? Een witje erin. Men weet het niet. Daarna is de vraag, maar konden ze het weten? Petrus zegt, nou, de profeten hebben die eigen profetie onderzocht. En hij zegt erbij, en hun is geopenbaard dat zij geprofeteerd hebben over de zaligheid aan ons geschied. Met andere woorden, zij misten weliswaar wat in hun eigen profetieën. Zij hebben vervolgens hun eigen profetieën onderzocht en hun is geopenbaard dat zij wel degelijk dus gesproken hebben over onze tegenwoordige bedeling. Maar dat zagen ze aanvankelijk niet, dat merkten ze niet. En hoe komt dat? Nou, bekende twee redenen. De een is omdat veel van wat over onze tijd gaat tot uitdrukking komt in de symboliek van de Oud-Testamentische profetieën, van mijn part typologie, maar meestal noemt men het dan toch maar weer symboliek. En het andere is dat heel wat uitspraken ondergeschoven zijn. Dat wil zeggen, ze staan er wel, maar het zijn uitspraken die oppervlakkig gezien van toepassing zijn gewoon op Israël, maar die bij nader inzien niettemin ook, en soms zelfs in de eerste plaats van toepassing zijn, niet op het bekende, het openbare Israël, maar integendeel op de gemeente van onze dagen. En mijn idee is, ik geef hem voor een betere, maar mijn idee is dat als men dus werkelijk de profetieën onderzoekt, het Oude Testament, dan vindt men het wel degelijk. En dat is geen kwestie van intelligentie, dat is een kwestie van willen weten, dus gewoon schrift onderzoeken. En dan geldt het bekende de bekende uitspraak, de oprechten zal het licht opgaan. Wat was het ook weer, zuster? Psalm 112. Ja. Dat wil zeggen, wie zoekt zal vinden. Wie oprecht is, zal de waarheid tegenkomen en herkennen, zeg ik ook altijd. Dat is niet toeval, dat is gewoon omdat God het dan bekend maakt. Dat is ook werking van zijn geest. En in onze dagen is dat meer dan ooit zo. Maar hoe dat ook zij, of men het kon weten of niet, ik denk het dus wel, toch. Hoezeer het dan wellicht ook verborgen was, maar het was verborgen voor de wijzen en voor de verstandigen, voor de wetenschappers. Maar het was niet verborgen voor degene die in alle eenvoudigheid zich onderwerpen aan de schrift, in alle eerlijkheid en oprechtheid het woord Gods willen verstaan. Hoe kon de Heer anders zeggen tot Nicodemus, zijt gij de leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Dat betekent, suggereert op zijn minst dat hij het had kunnen weten. En hoe kon hij zeggen tot de Emmausgangers, dat ze onverstandig en traag van hart waren om te geloven al wat de profeten gesproken hadden. Zij konden dus weten. Alleen ik kan het niet demonstreren achteraf. Omdat, ja, wij lezen nou eenmaal het Oude Testament in het licht van het Nieuwe. Dus dat maakt het een heel stuk eenvoudiger. Maar in elk geval, hoe bedekt het dan misschien ook allemaal in het Oude Testament staat, het neemt niet weg dat de schrift zelf zegt dat God toch die dingen bekend gemaakt heeft. Niet in het openbaar dan, maar het heet wel bekendmaken. U weet wel, zoals Paulus het zegt in Efeze 3... verborgenheid, welke bedekt was, enzovoorts. Hè. Welke God in voorgaande eeuwen de kinderen der mensen niet heeft bekendgemaakt, gelijk hij ze nu heeft geopenbaard. Dat wil zeggen, toch bekendgemaakt, maar op een veel lager niveau in elk geval. Niet openlijk. Maar dat er waren die het wisten, dat is voor mij een vaststaand feit. Men kon het dus wel degelijk weten. Maar ongelovigen, uiteraard in geen geval. Dat is nu nog zo. En dat geldt zelfs voor het Nieuwe Testament. Want het geldt eigenlijk voor heel de Bijbel. Want je mag dan zeggen, maar God heeft het nu geopenbaard. Die verborgene dingen. Ja, aan wie? Aan de wereld. Net zo min. Een andere keer zeg ik, juist niet. Dat is ook het bekende verhaal wat ik vaak vertel. Na de opstanding van Christus verscheen hij juist niet en zelfs nooit meer aan het volk en in Jeruzalem. Hij verscheen uitsluitend aan de zijnen. Aan wie dus geopenbaard? Aan de zijnen. Of met de woorden van Paulus in 1 Korinther 2, God heeft ons geopenbaard door zijn geest. Aan de gelovigen. Volgende vraag. Aan alle gelovigen? Nee, zelfs dat niet. Want staat er, de natuurlijke, de zielijke mens ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn. Het is een uitspraak gericht tot die Corinthiërs. Die immers zielijk waren. Die leefden volgens aardse beginselen. Vleeselijk waren. Dat is de andere term ervoor. Alleen de geestelijke mens. Diegene die die geestelijke dingen zoeken. En die niet meteen gericht zijn op het aardse leven en op ethiek en wet en wat het maar allemaal wezen mag. Maar die gericht zijn op het woord Gods. Oprecht zijn. Zonder bijbedoelingen. Niet om er praktisch gebruik van te maken meteen in het dagelijks leven. Nee, gewoon de waarheid kennen. Zonder voorbehoud. En zonder specifiek doel ook. Het doel wordt namelijk door God zelf, dan wel door de waarheid zelf bepaald. Niet door ons. Dus geopenbaard aan ons. Door zijn geest. En daarna gaat het verhaal weer verder, blust de geest niet uit. Met andere woorden, ook al ben je dan misschien een kind van God, wilt nog niet zeggen dat deze dingen aan je geopenbaard zijn. Het is wel de bedoeling Maar het is maar de vraag in hoeverre we ervoor openstaan. Met andere woorden, in het algemeen geldt dat wanneer wij Bijbelse zaken niet begrijpen, ligt dat in het algemeen toch echt aan onszelf. Ja, ik meen het echt. En daarna zeg ik, en er zijn heel wat Bijbelse dingen die ik niet begrijp. Het zal wel aan mij liggen, maar dat meen ik ook. Ja, echt wel. We hebben zo onze beperkingen, dat is nu eenmaal zo. Maar het beginsel is, God maakt het ons bekend als wij willen weten. Maar ik denk ook dat er dingen zijn die als hij ze zou bekendmaken, dat we ze niet eens zouden kunnen begrijpen, omdat het nergens bij aansluit, nergens inpast, enzovoorts. Dat komt na verloop van tijd. Die heb je nou eenmaal nodig, zo hoort het ook trouwens. Wat is dat voor reden? Terug naar vers 36. Gij zult mij zoeken en zult mij niet vinden. En waar ik ben, kunt gij niet komen. Kuit het zoekt tot vandaag, maar hij vindt niks. Maar de man heeft ook bijbedoeling. Lijkt me duidelijk. Dat is door zijn eigen belangen. Ja, moet ook aan de kost komen. Ja. Vind ik een goed argument, eerlijk gezegd. He? Maar je mag hem in verband met de Bijbel natuurlijk niet gebruiken. Hij vindt hem niet. En als je hem vindt, vind je hem alleen op aarde. Maar daarna wil je er niks van weten. Zo zit zoiets. Gij zult mij zoeken en zult mij niet vinden. Er zijn er velen. Er zijn mensen die ooit wel eens tegen me gezegd hebben, ik bid elke dag, maar het is net of de Heer me niet hoort. Men zoekt de Heer, men vindt hem niet. Het ligt niet aan de Heer, echt niet. Ja, het ligt aan onszelf dus. Aan onze, ja, aan de kennis die wij van de Heer hebben natuurlijk, enerzijds. Aan de andere kant, maar het hangt rechtstreeks met elkaar samen. Aan de andere kant heeft het te maken met onze eigen levensinstelling, onze wijze van leven, waarop wij gericht zijn. En we kunnen met gemak een levenswandel hebben, een gerichtheid hebben in het leven, waarin voor de Heer helemaal geen plaats is, en dan kun je hem wel aanroepen, maar het helpt heus niks. Gij zult mij zoeken en zult mij niet vinden. Niettemin, wie zoekt zal vinden. Als men echt zoekt. Het is een variant op wat Jacobus zegt. Gij bidt, maar gij ontvangt niet omdat gij verkeerd bidt. En hij zegt ook waarom. Omdat men weliswaar misschien hoorder is des woords, maar geen dader des woords. Zeker geen dader des werks. Gij zult het in uw ijdelheid doorbrengen. En men ontvangt van de Heer niks. Zo zit zoiets. Gij zult mij zoeken, zult mij niet vinden. Waar ik ben, kunt gij niet komen, zegt hij tot degenen die hem zouden grijpen in opdracht van de fariseeën en de overpriesters. En daarna vers 37. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, ik vind het prachtig hoor, de laatste, namelijk de grote dag van het feest. Strikt genomen was het Loofhuttenfeest toen al voorbij dus. Want het was wel de laatste dag, maar er staat bij de grote dag van het feest. Dat was niet eens meer het Loofhuttenfeest, dat is de dag daarna. Ik weet niet eens hoe het heet, het heeft in de Bijbel geloof ik niet de naam. Hè? Men viert 7 dagen Loofhuttenfeest. En op de 8e dag is het ook feest. Slotdag van het feest. Ik weet niet hoe het tegenwoordig in het Jodendom heet, maar in de Bijbel heb ik er nooit een naam voor kunnen vinden. Officieel 7 dagen feest en dan de 8e dag. De betekenis ervan is trouwens makkelijk genoeg. Want de 7 staat waar dan ook en hoe dan ook. Altijd voor het werk Gods. Ja, volmaaktheid zeg maar dan. Voor volmaaktheid, ja, dan knik ik en zeg ja, natuurlijk. Maar dat heeft er weinig mee voldoen. Het staat voor het werk Gods. Alle getallen zijn volmaakt. Dat wil zeggen de volmaaktheid van dit of de volmaaktheid van dat. Maar je kan die volmaaktheid net zo goed weglaten. 7 staat voor het werk Gods. Compleet. Voltooid. En daarom wordt de 7 als het ware ook gestempeld op de hele heilsgeschiedenis. Of dat nou 7000 jaar is of 7 bedelingen, dat maakt me niks uit. 7 dagen, maar 7. Het werk Gods. En als het dan nog een dag nakomt, ja zuster, dan is het zondag. Dan is het de eerste dag van de week, zeg ik voor de 7e dagsadventisten onder u. Ja, Je weet nooit wie het nog eens hoort, hè, wat ik nu zeg. De dag daarna, de achtste dag. Dat is dan inderdaad via de zeven dagen van de week, is het de eerste dag van de week, van een nieuwe week wel te verstaan. Maar als het gaat over 7000 jaar, dan sta je bij de achtste dag in de volgende 1000 jaar. Of als het gaat voor 7 bedelingen, dan kom je in een achtste terecht en die kennen wij niet eens. Want de aardigheid is dat 7 staat voor het werk Gods in deze wereld en in de heilsgeschiedenis. En als er dan nog wat nakomt, is het gewoon de nieuwe schepping. En dus de laatste, de grote dag van het feest, de achtste dag, die eigenlijk niet meer bij het feest hoort, maar wel veel groter is, staat inderdaad voor een nieuwe schepping. En de parallel daarvan inderdaad uitgedrukt in de eerste dag der week, zo is dat. Dat is trouwens een leuke schepping zelf, even snel, dat doe ik tegenwoordig heel snel als ik het doe. Schepping zelf wordt uitgedrukt met een getal 2. Schepping, verdeeldheid, scheiding, 2. En alles in deze wereld wordt uitgedrukt in een 4. Komt nooit verder dan dat. 2 keer 2, 2 keer 2, 2 kwadraat. 2 vervuld, 4. En 4 staat in de Bijbel voor alle tijdelijke dingen. Alles wat vergankelijk is. Niet voor verdrukking, zoals dikwijls gedacht wordt. Voor alles wat voorbij gaat. In deze wereld. Maar het is altijd verdrukking, broeder. Dus ja, het is niet helemaal mis, maar fundamenteel, er staat voor alles wat voorbij gaat. 4. Vandaar dat het kruis, als uitbeelding van de dood, ook gewoon een 4 is. Wij schrijven een 4 ook als een kruisje. Maar opdat wij hem niet zouden verwarren met plusteken, trekken wij er nog een lijntje bij. Kruisje, en dan hier een streepje erboven om aan te geven dat het niet een plusteken is. Maar het is echt zo. Een 4. Kruis, 4 staat voor vergankelijke dingen. 2 is de schepping. 4 is alles wat in deze wereld is en voorbij gaat. Dat is 2 kwadraat dus. Daarna krijg je automatisch 2 tot de derde. En dat is een nieuwe schepping. 8 dus. 2 maal, 2 maal, 2. Tot een schepping. Maar tot de derde. Daar gaat het om. En de 8 en de 3 vallen dus samen. Kun je ook zo zien, want wij schrijven 8 trouwens als 2 3 tegen elkaar aan. Dat is niet een grapje, dat is echt waar. In het Hebreeuws kan het ook, broeder, ja, maar dat is moeilijker uit te leggen. Maar dan heb je net zoiets. Het is net zo goed rechtstreeks verband tussen een 3 en een 8. Maar dat leg ik misschien eens uit als er een keer een schoolbord hangt. Die hangt er gelukkig niet. Dat stopt niet, hè? Nee, maar die 8e dag, daar gaat het om, is een nieuwe schepping. En daarna zeg ik, niet een bepaald tijdstip, gewoon een nieuwe schepping. En daarna, die nieuwe schepping, die wacht niet tot de 8e bedeling of de 8000 jaar, het 8e millennium, wat het ook wezen mag. Maar die nieuwe schepping, die is begonnen bij de opstanding van Christus en dus stond hij op de 8e dag. Op de eerste dag der week, vanzelfsprekend. En bovendien op de 3e dag. Want een 3 staat nou eenmaal voor belofte. Het is een heel ingewikkelde theorie over in omloop wat een 3 voorstelt. Maar gewoon voor belofte. Nee, niet de 3-eenheid. Zo redeneer je die dingen weg. Beloften. En als een belofte vervuld wordt, dan is het gewoonlijk bij een 3. En zeker dan ook bijna altijd op een 3e dag. Hoe dan ook uitgerekend. De opstanding van Christus was dus op een 3e dag, want het was vervulling van een belofte. En het was op de 8e dag der week. Contradictio in terminis. Maar vooruit. Op de 8e dag. En omdat die 8 nou helemaal staat voor de nieuwe schepping in het algemeen. De beloofde nieuwe schepping. Dat is wat het is. Met andere woorden, die 8e dag is in overdrachtelijke zin dus allang begonnen. En daarna lezen wij wat de Heer zei op die 8e dag. Het leuke is dat in het Jodendom, in de Bijbel, deze 8e dag, dus deze laatste dag, de dag na het Loofhuttenfeest, niet eens een naam heeft. Hè? Men kent hem niet. Men kent die nieuwe schepping niet. Men kent alleen de oude wereld, dus onder het Jodendom per definitie zo. Onder de wetnamen. Men weet niet wat het is. Net zo min als dat men wist wat het manna voor een ding was, weet u nog? Uit hoofdstuk 6. Maar op de laatste dag, de grote van het feest, stond Jezus en riep, leuk hè, stond, maakt ons niks uit of hij zat. Nee, in hoofdstuk 8 zit hij, hè? Nedergezeten zijnde, 8 vers 2. Maar deze keer stond hij, dat is niet gebruikelijk. Want bij onderwijs, geven van onderwijs, wordt men geacht te zitten. Ik doe dat nooit, want ik sukkel er altijd bij in slaap. Ik doe graag, ja, dat meen ik. En in onze cultuur wordt het ook zo niet gedaan. Meestal niet, tenminste. Maar het is wel gebruikelijk, volgens de symboliek hoort het eigenlijk zo. Men moet zitten, maar er staat, hij stond. En dat is dus opmerkelijk. En waarom stond hij? Omdat de achtste dag de dag is van de opstanding. Dat wat gevallen was of is, staat op. Op die achtste dag, logischerwijze. Dat is een nieuwe schepping. Dus hij stond en riep, dat wil zeggen met een krachtige stem. En zei: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Een variant op Johannes 4, Samaritaanse vrouw. En daarna, die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. En het hele idee is, staat er gewoon achter, dat het water waarover de Heer Jezus spreekt, een type is van de Heilige Geest. En omdat Johannes bang is dat wij het niet begrijpen, heeft hij het er maar bij gezet. Waarin u meteen ziet dat het inderdaad heel gebruikelijk is dat Johannes zo tussen in het verhaal zo even zijn eigen opmerkingen plaatste. Zoals we eerder in Johannes 3, in ieder geval in Johannes 3 ook gezien hebben. U weet wel, die teksten die men abusievelijk leest alsof de Heer het zegt, terwijl het in werkelijkheid Johannes is die ertussen schrijft. Net als hier. Alleen de vertalers hebben hier vers 39 tussen haakjes gezet. En dat komt omdat het ook hen duidelijk was dat het Johannes is die het schrijft. Ja, zeker. Overmits Jezus nog niet verheerlijk was. Dus hij kan het. Het zijn niet de woorden van de Heer Jezus zelf, uiteraard. En vandaar die haakjes. Maar ik zet ze op andere plaatsen dus ook, omdat het blijkbaar uitspraken van de evangelist Johannes zijn. Maar de aardigheid is dat hier staat: dit zeide hij van de geesten welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijk was. En daar zit meteen al vast, overmits Jezus nog niet de Messias was. Overmits hij nog niet gezeten was aan de rechterhand des troons van God, enzovoorts. Al deze dingen. Daar was het wachten nog op. En voordat hij in die positie zou verschijnen, zich zou vertonen aan en zou verschijnen aan het Joodse volk, zou hij zich eerst verbergen. Daarna zou hij ineens ergens verschijnen en men zou niet weten waar hij dan vandaan komt. En voordat wij het er verder over hebben, gaan we dus ook maar eerst pauzeren. Om even de draad los te laten, er werd mij in de pauze een pracht van een schriftplaats aangereikt, ook uit Zacharia. Zacharia 14 is het schriftgedeelte over: te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Zacharia 9 spreekt ook over de Heer op de Olijfberg, maar dan op een ezel. Dat noem ik nou verder niet. Maar hetzelfde Zacharia 9 zegt in vers 14... en de Heere zal over hen lieden verschijnen en zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem. De Heere zal over hen lieden verschijnen waar hij vandaan komt. Hij zal verschijnen over hen. En zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem en de Heere zal met de bezuin blazen. Een teken van de openbaring van zijn koninkrijk. Hè? En hij zal voortreden met stormen uit het zuiden, want hij komt, zoals u weet, uit het zuiden. De Heere komt van Teman, het zuiden, het zuiderland. Daar staat weer ergens anders. Dat de Heer uit het zuiden komt. Uit Petra namelijk, Bosra, Teman. Gebergte van Paran. Staat hier allemaal niet bij, maar dat is weer een ander schriftgedeelte. Maar het idee is, de Heer zal verschijnen. Maar waar vandaan? Niet, hij zal komen, hij zal verschijnen. Om oordelen te brengen, in dit geval trouwens. Hier in vers 14 gaat het niet meteen over een oordeel over het Joodse volk, maar het gaat om een oordeel over de volkeren. En nu we hem toch voor ons hebben, vers 13 is dan ook wel interessant, het voorgaande vers, waar de Heer zegt: als ik mij Juda zal gespannen en ik Ephraim de boog zal gevuld hebben. En het spannen is natuurlijk ook spannen van de boog. Dat wil zeggen, zowel Juda als Ephraim worden hier beschouwd als het wapen, de boog. Dat gebruikt wordt door God om een oordeel te brengen over met name Griekenland. Maar Griekenland is gewoon de verwijzing naar het laatste wereldrijk, het rijk, laten we maar populair zeggen, van de antichrist. Want zoals ik bij andere gelegenheden weer uitleg, dat laatste wereldrijk is het herstelde Griekse, niet Romeins, het herstelde Griekse rijk van Alexander de Grote, dan wel van, weet die jongen ook weer. Nou goed, wel zijn naam kwijt. Dat rijk in, rondom het herstelde Babylon. Ja, zou dat moest zijn. Ja, dan weet ik het. Nee, ik was hem kwijt. Ja, soms weet ik jouw naam ook niet. Maar... Ik heb een evangelist gekend die zei, dat geeft niet, je hoeft niet te weten hoe ik heet als je mijn Giro-nummer maar hebt. Die is niet voor mij overigens, dus hè. Nee, goed. Maar goed, ik laat het maar liggen. Ik ga terug naar Johannes hoofdstuk 7, vers 37. Dat is maar even trouwens, want ik had natuurlijk toch naar Zacharia 12 gemoeten, maar vooruit. Maar hier is in Johannes 7 staat dan, op de laatste dag, riep de Heer, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken, die in mijn geloof gelijkwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien, met als commentaar dat de Heer dit zei van de Heilige Geest, van de Geest. Dit zeide hij van de Geest, de welke ontvangen zouden. Ik ben altijd bang dat men het woord zouden niet begrijpt. Want het is een lastig woord hoor. Het is afgeleid van zullen en dat is toekomende tijd. En zouden staat in de verleden tijd. Het is het hulpwerkwoord van de toekomende tijd. En het staat in de verleden tijd. Dat is heel lastig. Maar het betekent gewoon dat het gaat om iets wat tevoren was aangekondigd. Beloofd was. Met andere woorden... In het Oude Testament vinden wij beloften, of gewoon de belofte, maar op vele plaatsen, belofte van de komst van, dan wel de uitstorting van de Heilige Geest. Ik betreur het altijd, als je vraagt, waar komt de belofte van de Heilige Geest vandaan? Dan is dikwijls het antwoord van de Heer Jezus in Johannes 14, 15 en 16. Omdat men niet verder terugkijkt, of weet... Maar het is niet zo, het komt uit het Oude Testament uiteraard. Daar wordt over die geest gesproken, soms in klare taal, wordt beloofd. En daarvoor had ik natuurlijk toch Zacharia weer moeten hebben, want het is dan Zacharia 12. Vers 10, doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem. Het huis Davids, inwoners van Jeruzalem, want daar stond de troon van David. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zat... Ik uitstorten de geest. Meer specifiek, Zacharia 12 vers 10, de geest der genade en der gebeden. Zodat het gaat over het nieuwe verbond, want dat is een bediening des geestes. Dus gewoon de aankondiging van het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar het heet dan de uitstorting van de geest... Maar waar geest synoniem is met leven, is gewoon het idee dat gesproken wordt hier over wedergeboorte. Ze zouden een nieuwe geest, nieuw leven ontvangen. En het zal gebeuren wanneer men de Heer Jezus aanschouwt, die men doorstoken heeft, staat er dan achter. Dat zal uiteindelijk aan Israël, het Joodse volk, aan het Joodse volk gebeuren. Uiteindelijk aan het einde van de 70ste week van Daniël, dan gebeurt het aan het volk als volk. Dat zijn er niet zoveel, want er is dan van dat volk als volk niet zoveel over. Aan het eind van de grote verdrukking in Jeruzalem. Hoeveel dat er zijn? In mijn gedachten zijn het hooguit enige tientallen, helaas. Maar misschien zijn het er toch meer dan. Dat weet ik dan niet, maar... Ja, ja, daar wordt daarop ingegaan, hè, op de... Over het uitroeien van het volk, waar staat: twee delen zullen uitgeroeid worden en de geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven, en daarna weer, en het derde deel zal ik in het vuur brengen en zal het louteren gelijk men zilver loutert, zodat er nog niet eens een derde overblijft, maar nog minder. Dat is echt niet veel. Dat is een minderheid, enkelingen. Ja, een bijbelse nauwkeurigere uitdrukking is misschien 2 of 3. Maar dat lijkt me erg weinig. Ik weet het dus niet, maar het is niet veel. Maar de bekering van het Joodse volk vindt plaats officieel aan het eind van de 70e week van Daniël. En bij die gelegenheid zal de Heer daadwerkelijk verschijnen, Zacharia 14, op de Olijfberg. En dan zullen zij, terug in Zacharia 12, zullen zij, vers 10, aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. Want dat is hij, de enige zoon. Niet omdat er geen andere is, want dat betekent het woord ook niet, hè. Maar omdat het de uniek is, de beloofde zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Dat is zij namelijk. De eerstgeborene. Degene namelijk met eerstgeboorterecht. Gewoon de Messias. De zoon van David, de zoon van Abraham, de zoon van Adam. En te dien dagen zal de rouwklagen groot zijn, enzovoort. Maar het is die gebeurtenis. En dus, er wordt beloofd, uitstorting van Heilige Geest, wedergeboorte dus, voor de leden van het volk. Maar waar het over het volk gaat, gebeurt dat pas aan het eind van de 70e week van Daniël. Maar het neemt niet weg dat... wedergeboorte van individu. Al of niet Joods, niet wacht op het einde van de 70e week van Daniël. Men zou hem aanroepen als hij nabij is. Men zou de Heer zoeken als hij te vinden is. Heden, zo gij zijn stemmen hoort, verhard u niet. Waarna de apostel in Hebreeën 4 zegt, en aangezien het altijd een heden is, zal men zich nu niet verharden en dus zijn naam aanroepen. Maar waar het gaat over het volk, zal het pas gebeuren aan het eind van die 70e week van Daniël. Maar sinds de opstanding van Christus, kortom, sinds de verheerlijking van Jezus, en ik leen de term dus, nee, ik leen hem niet, ik gebruik hem gewoon, de term uit vers 39 van Johannes 7, sinds de verheerlijking van Jezus is die geest beschikbaar, eerder niet. Sinds de opstanding van Christus namelijk worden de beloften Gods vervuld. Dat is wat de apostelen predikten. U komt de belofte toe en allen die verre zijn. Petrus, Handelingen 2. U en allen die verre zijn. God heeft de beloften aan de vaderen gedaan, vervuld aan ons hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft. Staat er letterlijk in de Statenvertaling, maar de betekenis is, in ieder geval dat staat er in het Grieks, heeft opgewekt uit de dood. En daar gaat het om. Beloften zijn vervuld. Waaronder die van de uitstorting van de geest. Maar vergis u niet of het nou gaat om de komst van de Messias, het aanbreken van het nieuwe verbond, de oprichting van het koninkrijk of de uitstorting van de Heilige Geest. Het is gewoon hetzelfde. In de praktijk. Hoe komt het koninkrijk tot stand? Door het verwekken, uit de dood namelijk, van de koning. Nou, dat is wedergeboorte. Dat is opstanding, dat is een nieuwe schepping. En bij de opstanding van Christus wordt hij de eerstgeborene en dus de hoge priester van het nieuwe verbond. Dus breekt het nieuwe verbond aan. En wat de Heilige Geest betreft, dat is dat opstandingsleven. De geest is leven. Vandaar dat het niet kan dat je eerst moet wedergeboren worden om daarna alsnog een keer de Heilige Geest te ontvangen. Het is namelijk gewoon hetzelfde. Men wordt geboren uit de geest bij wedergeboorte. Men wordt geboren uit de geest. Dat is dus geest. Men ontvangt dan nieuw leven. Dan heeft men die geest. Er is geen verschil tussen, het is één en hetzelfde. Alleen het wordt in de Bijbel natuurlijk van verschillende kanten besproken en in verschillende context. Men kan het op verschillende manieren zien. Dat is ook inderdaad zo. En men zou dat ook op verschillende manieren zien, opdat men het inderdaad ten volle zou begrijpen. Zo werkt zoiets. Ja, ik zou zeggen, ik heb geleerd, maar ik heb niet zoveel geleerd. Maar ik heb geleerd, de kracht van het onderwijs is gelegen in herhaling. De kracht van de reclame trouwens ook. Dat is feitelijk hetzelfde natuurlijk. Herhaling. Dingen steeds opnieuw zeggen. Dat wil zeggen, niet met dezelfde woorden of dezelfde zinnen, maar liefst van de andere kant. En ik heb ook geleerd, als iemand je vraagt, wat zegt u? Dan moet je niet precies herhalen wat je gezegd hebt. Je moet hetzelfde nog een keer zeggen, maar nu met andere woorden. Want soms begrijpt men de woorden die gebruikt zijn niet eens. En als men ze niet verstaat, wel, om welke reden dan ook, dan zeg het dan anders, met andere woorden. En dat is wat in de Bijbel gebeurt. Opdat wij de waarheid zouden verstaan. Kortom, als in Johannes 7 staat, dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden, dan duidt die uitdrukking natuurlijk primair op dat water waar de Heer Jezus het over heeft, water als beeld van de geest, dat kan. Maar water is leven, dat weet u, hè. Maar daarnaast moet ik u zeggen dat het één van de manieren is om te zeggen dat het gaat om het aanbreken van het nieuwe verbond, de openbaring van de genade, weet u nog, Johannes 1. Wet is door Mozes gegeven, genade is door Jezus Christus geworden. Het is altijd precies hetzelfde, hoe het dan ook geformuleerd mogen worden. Maar het idee is dat deze dingen gerealiseerd zijn geworden door de opstanding van Christus. Ook uit Zacharia 12 blijkt dat. Want daar staat, ik zal uitstorten de geest, niet der wet, maar der genade en der gebeden. U vraagt het niet, maar als u zou vragen, hoezo gebeden, dan is mijn antwoord dat het woord gebed en bidden in de schrift heel dikwijls staat in het algemeen, in de meest brede betekenis, voor de dienst aan God. Nee, er zijn er die denken dat men God dient door hem te aanbidden. En daar hebben ze groot gelijk in. Maar de bedoeling is dat dat niet maar gebeurt. Nee, ik bedoel niet uitsluitend gebeurt. Ik bedoel het echt goed. Maar dat het niet uitsluitend gebeurt door af en toe gedurende een paar minuten of paar uur, zo u wilt, de Heer lof toe te brengen met onze lippen. Want de Heer heeft heus liever dat we dat doen met al onze lichaamsdelen en niet alleen met de lippen. Vooral met het hart. Dat staat in het Oude Testament allemaal al. Ze eren mij met de lippen, maar hun hart doen ze verre van mij. Wij zouden de Heer dienen met heel ons leven. Vandaar dat het woord gebed gebruikt wordt in de schrift ter aanduiding van heel de dienst aan God. Dat is ook de verklaring van de uitspraak in 1 Timotheus. Ik wil dat de mannen bidden in heilige plaatsen, in alle plaatsen opheffen de heilige handen. Hoezo bidden? De bedoeling is dat de mannen in alle plaatsen God dienen. Met hun handen. Die heilig zijn, zolang ze gebruikt worden voor de dienst aan God. En daarna niet al te letterlijk aan handen denken. Het gaat om heel onze handelwijze en daarmee de wandel. Maar waar het om gaat is dat gebed genoemd wordt, terwijl het bedoeld is, heel de dienst aan God. Dat is hier ook zo. Want de gedachte is dat men God zou dienen, niet onder de wet, maar onder de genade. En dat kan alleen als men uit de geest geboren is. En dus staat er, ik zal uitstorten de geest der genade en der gebeden. Sluit trouwens ook aan bij Johannes 4. De uren komt dat men zou aanbidden, niet op die berg of op die andere berg, hè? Maar men zou God aanbidden in geest en in waarheid. Hoezo aanbidden? Dienen. Als je iemand wil eren, moet je hem dienen. Zo is dat nou eenmaal. Als je God wil eren, moet je hem dienen. Praktische betekenis van de term dan. In elk geval, in Zacharia 12 wordt de, wat wij populair noemen, de uitstorting van de Heilige Geest aangekondigd. Meestal wordt verwezen trouwens meteen naar Joël 2. Doe ik dan ook maar even. Om in de pas te blijven lopen. Joël 2, dat is dat beroemde schriftgedeelte dat door de apostel Paulus, de apostel Petrus, wanneer hij zich van de sleutelen bedient die hij ontvangen had, gebruikt als schriftlezing bij zijn eerste toespraak, om zo te zeggen, onder het nieuwe verbond. Dan citeert hij Joël 2 vanaf vers 28. Daarna, en Petrus leest het meteen als in de laatste dagen, waarvan we inmiddels weten dat die begonnen zijn bij de opstanding van Christus. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. Niet over alle vlees in één klap, maar over vlees voor zover het tot geloof komt. En na verloop van tijd, en zeker helemaal aan het eind van de universele grote verdrukking, is er alleen nog vlees over dat tot geloof gekomen is, en dan is dus deze uitspraak volledig vervuld. Maar al 2000 jaar lang is deze profetie van toepassing, wordt hij vervuld. Alleen de vervulling is nog niet voltooid. Dat is het antwoord op de vragen die nu niet gesteld zijn, maar de vragen die altijd gesteld worden over het schriftgedeelte. Zo van Joël heeft het toch over de grote verdrukking, eindtijd, de bekering van Israël. En Petrus, die spreekt over gebeurtenissen van de opstanding van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is toch heel wat anders. En mijn antwoord is, klopt geen van beide. Waar de man het over heeft, is dat God beloofd heeft zijn geest uit te zullen storten op alle vlees. En die moet toch ergens beginnen. En het idee is dat die geest die ontvangen alleen gelovigen. En dus, zegt Petrus, als je tot geloof komt, ontvang je die geest. Bovendien zei Petrus erbij, maar dat geef ik als huiswerk op. Petrus zei erbij in Handelingen 2, dat de eerste mens die deze geest heeft ontvangen, wie was dat? De Heer Jezus zelf, staat er echt allemaal. Ik weet niet hoe het komt, dat het zo onbekend is, maar het staat er echt, dat is wat hij zegt. God heeft die geest beloofd. De eerste die die geest heeft ontvangen is de Heer Jezus Christus, namelijk ter gelegenheid van zijn opstanding. Het is min of meer hetzelfde natuurlijk. Hij stond op en ontving de geest, of andersom, hij ontving de geest, ik prefereer dat, hij ontving de geest en dus stond hij op. Maar het is gewoon één ding. En als hier staat, ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees, betekent het niet noodzakelijk alle vlees tegelijk. Maar zodra men tot geloof komt en Petrus zegt in Handelingen 2, nou, nu is die tijd en de een heeft het al ontvangen, wij ook, want dat is wat nu deze dag gebeurt, of wat gedemonstreerd is op deze Pinksterdag. En daarna zegt hij, en u komt de belofte toe en allen die verder zijn, bekeert u dan en laat u dopen enzovoorts. Dus daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En als het uitgieten van deze geest over de Heer Jezus Christus impliceert dat hij uit de dood opstond en dus wedergeboren werd, dan betekent dat waar wij die geest ontvangen, worden we ook wedergeboren. Moeilijker is het niet. Er is ook helemaal niks moeilijks aan eigenlijk. Aan de waarheid als zodanig bedoel ik, hè. En dan vervolgens, en uw zoon en dochteren zullen profeteren enzovoorts. Daarna staat er in vers 32, het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden. En dat is inderdaad zo, dat men de naam des Heren zal aanroepen in die vreselijke dag des Heren uit vers 31, aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat is inderdaad zo, dat geldt voor de inwoners van Jeruzalem officieel. Maar er zijn schriftplaatsen genoeg die zeggen dat wij nu in onze dagen de naam des Heren zouden aanroepen. Al was het maar omdat het staat in, ik meen ook Handelingen 2, of ben ik nou abuis? Ik meen van wel, maar misschien ben ik abuis. Maar anders is er in elk geval de apostel Paulus die het schrijft in Romeinen 10. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, staat er niet bij welke datum? En dat is nu zo, sinds de opstanding van Christus wordt het compleet in één keer vervuld. Wanneer men zijn naam aanroept, wordt men behouden, ontvangt men die geest en daarmee dat eeuwige leven. En ook na de opname van de gemeente gaat dat gewoon zo door. En wat het volk als volk, het Joodse volk als volk betreft, dus de profetieën zeggen, wanneer dat zal zijn. Namelijk na die 3,5 jaar van grote verdrukking. Ja, broeder.
Er is hier aan de sprake van een uitstorting.
Ja.
Uitstorting in deze Romeinse tijd. Dat als de liefde God is uitgestort in onze hart en ja. De geest. En
ja.
De uitstorting van de ja. Geest. Dat is toch iets dat dan zeggen, wat merkt men is.
Ja, ja. Nou,
dan moet toch iets zichtbaar zijn, hè, dat je de geest ontvangt, waardoor je, als daar je puur in van, staat in de liefde van God, hè, dan,
ja, maar, ja. Ja.
Ik was al lang, wist ik het wel in de God,
ja.
Terwijl ik toch op geen moment zo die liefde van ja, die kracht van de geest ervoor, dat het helemaal
ja, ja, maar dat is niet wat in de Bijbel heet uitstorting van de geest. In de Bijbel wordt onderscheid gemaakt tussen het ontvangen, dat is de neutrale term, het ontvangen van de geest en het vervuld worden met de geest. En daartussenin, daartussenin zitten we allemaal, denk ik, in het algemeen. Maar in ieder geval, daartussenin wordt gezegd, wordt vervuld met de geest. Maar het wordt gezegd aan degene die die geest al lang hebben ontvangen. Want in diezelfde brief, Efeze 5, hetzelfde hoofdstuk zelfs, wordt gesproken over de vrucht van de geest in de gelovigen. Men zou er alleen vol mee worden. Daarna moet ik zeggen, dat zijn twee dingen. We hebben als gelovigen een geest ontvangen. Wij zouden vervuld worden met de geest. Daarna moet ik zeggen, dat ontvangen van de geest is wel de meest neutrale term die ervoor bestaat. De uitdrukking, de uitstorting van de Heilige Geest, die uitdrukking komt van de andere kant. Wij ontvangen de Heilige Geest, maar we storten hem niet uit. God stort hem uit. En de verschillende termen is dan ook duidelijk genoeg. Wij ontvangen, dat is passief. Komt binnen, gebeurt. Nou ja, je zet je hart ervoor open, komt binnen. Maar van Gods kant uit heet het uitstorten. Dat is, soms heet het trouwens gewoon uitgieten. Dan is het ook al een zwakkere term. Maar als het heet uitstorten, wil het gewoon zeggen dat het met kracht gebeurt. En dat heb ik kennelijk ook zo geïnterpreteerd. Daar ben ik het ook mee eens. Uitstorten wil zeggen dat het met kracht gebeurt. Maar vergis u niet, de Heilige Geest ontvangen heet ook bijvoorbeeld aangedaan worden met kracht uit de hoge. Kracht van omhoog, dat is meer de term die in de omgeving van Gorinchem gebruikt wordt. Maar gaat het nou niet om, hè? Maar en wat hier in de buurt betreft was stromen van kracht, geloof ik, maar laat me zitten. Maar het is kracht. En het punt is dat uitstorten impliceert dat het met kracht gebeurt. Maar of die kracht zichtbaar is, dat is nog maar zeer de vraag. Ik moet u zeggen, normaal gesproken niet eens. En er is een goede reden voor, want uitstorting van de geest, dat zijn twee woorden, uitstorting, geest. Uitstorting wil zeggen dat het met kracht gebeurt. En de geest wordt daar trouwens plastische wijze voorgesteld als vloeistof. Hè? Vandaar water, wijn, olie, geest. Salving, vandaar uitstorting, alsof de geest een vloeistof is. Maar dat is kracht. De andere woord, geest, betekent juist dat het niet zichtbaar is. Dus als je die twee woorden bij elkaar brengt, uitstorting van de geest, dan gaat het om een onzienlijke geest, kracht. En daar heb ik een prachtig voorbeeld. Je hoeft het niet te geloven, maar daar onder het klepje zitten twee gaatjes. Als je wil weten wat onzienlijke kracht is, steken dan je vinger maar in. Het is maar goed dat het niet kan, want het is nogal gevaarlijk, zo krachtig is dat. Het zou je gedacht zijn wat met krachten kan komen uit die twee gaatjes en je ziet het echt niet. Toch? Nou goed. Nou, zo is het met de geest eigenlijk ook, want het is zelfs zo dat de schrift zelf zegt, dat is ook Zacharia, maar nu hoofdstuk 4, niet door kracht. Want in Zacharia 4 wordt gesproken specifiek over onze tijd, onze bedeling. Niet door kracht, Niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Daarna zeggen we, dat kan niet, want geest is kracht in de Bijbel per definitie. Dus zo'n uitdrukking kan niet, niet door kracht, maar door mijn geest. Of we besluiten gewoon dat de bedoeling is, niet door uitwendige kracht, maar inwendige kracht. Een kracht die in de mens werkt. En dat is wat het is. Als het dus inderdaad je in vuur en vlam zet, van binnen, dat is waar. Maar er verschijnt niet noodzakelijk een vlammetje op je hoofd, zoals bij de discipelen voor de gelegenheid op de Pinksterdag. Daarna ook niet meer. Maar dat het de mens wat doet, dat het ons wat doet, dat het onze levens verandert, broeder, met dank aan de evangelische omroep. Dat is inderdaad zo, ja. Maar meer inwendig, overigens, dan uitwendig. Begrijp me goed, ik stel die uitwendige verandering zeer op prijs. Maar waar het primair om gaat is inwendig. Verandering van denken, verandering van hart, enzovoorts. Dat is wat de geest doet en we zouden ermee vervuld worden. En voor zover u nu vraagt, en hoe krijgen we dat geregeld, dat we met de geest vervuld worden, zeg ik maar één manier. Door ons te laten vullen met het woord. Door verstandelijk acht te geven op het woord Gods. Dat is wat de Bijbel erover zegt. Ik ga er nou niet verder op in, omdat het verder het thema niet is. Maar het is inderdaad kracht, dat blijkt ook wel. Want wat de discipelen deden ook op die Pinksterdag en daarna, is het woord Gods spreken. Later staat er ook, en Petrus vervuld zijnde van de Heilige Geest, wat deed hij toen? Spreken. Nee, in klare taal, ik bedoel niet de Pinksterdag. Ik bedoel later. Toen hij voor het Sanhedrin verscheen enzovoorts. Hè? Of toen hij die kreupelen tegenkwam. In de Schone Poort of waar het maar was. Spreken. Meestal zeg ik het om het kort te houden. Dat is mijn korte variant voor vanavond dus ook. Waar Efeze 5 zegt. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Wilt zeggen dat het niet aan God ligt als het niet gebeurt. Ik wil alleen zeggen dat het aan ons ligt als het niet gebeurt, want wij krijgen de opdracht. Word vervuld met de geest. Op risico dat u mij niet begrijpt, zeg ik toch dat het dus niet zoveel zin heeft om te bidden, Heer, vervul mij met uw geest. Begrijp u me goed? Dat heb ik heus wel gebeden en ik heb er eigenlijk toch niks tegen. Maar als dat alles is, dan gebeurt er heus niks. Gij bidt wel, maar gij ontvangt niet. Want het is God die ons zegt, word, niet eens vraagt, zodracht, word vervuld met de geest, ligt bij ons. Maar als u nou niet weet wat dat is, omdat het te vaag of te mystiek is, legt u gewoon de Colossensebrief ernaast, die loopt helemaal parallel aan de Efezebrief, alleen zegt de dingen met net iets andere woorden. Niet echt heel anders, maar iets anders. En daar staat op dezelfde plek, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En beide schriftgedeelten gaan verder met het vermelden van het resultaat daarvan. We zouden vervolgens onder elkaar spreken in psalmen, lofzang en geestelijke liederen, Goden prijzende in onze harten. Niet eens met onze lippen, maar in onze harten. Ik ken trouwens een zangbundel waar, ik weet niet of het nog zo is, maar er stond ingedrukt in het begin, ik denk dat het nieuwe vertaling is, maar er staat ingedrukt op een van de eerste bladzijden, gij zult niet alleen met het verstand zingen, maar ook met het hart. Het schijnt een bijbeltekst te zijn, ik weet niet waar die staat, maar zoek hem maar eens op. Maar daar gaat het om. Vervuld worden met de geest wil zeggen dat er uit dat hart, dat vervuld wordt met dat woord van Christus, dat daar een lieflijke reuk uit tevoorschijn komt voor de Heere. Dat het ook naar buiten zich uitzet in het praktische leven, dat is waar. Dat het ons in vuur en vlam zet, vind ik een prachtige uitdrukking, omdat vuur en vlam nou eenmaal ook een beeld is van de geest. Dat is zo. Nee, broeder, en ik wil zelfs wel zeggen dat dat ook een heel gezonde uitwerking kan hebben op ons lichaam. En dat het best kon wezen dat we van heel wat kwalen in één klap genezen raken. Dat meen ik ook nog, echt. Maar ik vind het lang niet het belangrijkste. Maar het kan heel goed. Dat leg ik verder niet uit. Wat ik nog zou aanhalen, eigenlijk, daar moet ik wel, anders moet ik er volgende keer op terugkomen, is de uitspraak uit Johannes 7, vers 38, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. Hebben we die tekst voor u, dat zijn buik is gewoon zijn binnenste, Buik is het binnenste namelijk. Niet altijd, maar hier... Nou, het is altijd het binnenste, maar hier in neutrale zin. Het woordje zijn, bij zijn buik, zou je eigenlijk met een hoofdletter moeten schrijven. Dan is het wat eenvoudiger, wat makkelijker te begrijpen. De uitspraak is namelijk ontleend niet aan Zacharia 12, maar aan Jesaja 12. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Uit wie zijn binnenste? Ik zeg niet dat het niet uit ons binnenste vloeit. Het is te verdedigen namelijk dat dat ook zo is. Maar ik verdedig dat het hier daar niet over gaat. Dat het hier gaat over stromen van levend water die uit het binnenste zullen vloeien van de Heere Jezus zelf. Hij is immers de bron van levend water. Hij is immers de bron van de geest. Hij heeft de geest ontvangen en wij ontvangen hem van hem. Zoals alle zegeningen. En zelfs wat het woord betreft, voor degenen die in water primair woord van God zien, kan ook. Dan nog, wij ontvangen het woord van Christus en daarmee zouden wij vervuld worden, zei Colossense, zoals ik reeds citeerde. En inmiddels heb ik Jesaja 12 voor me liggen. Te dien zelf het dagen, vers 1. Te dien zelf het dagen zult gij zeggen, ik dank u Heere dat gij toornig op mij geweest zijt. Een mooi voorbeeld van dat je nooit een tekst half moet citeren. Ik dank u dat u toornig op mij geweest zijt. Ja. Heb niet het geloof van onze Heere Jezus Christus. Ja. U weet wel. Die uit Jacobus was dat. Ik dank u dat u toornig op mij geweest zijt. Maar uw toorn is afgekeerd. Daar is de dank voor. En gij troost mij. En u weet het, troost is uiteindelijk altijd de verwijzing gewoon naar het nieuwe verbond. Het nieuwe in plaats van het oude. Dat is wat troost is in de Bijbel. Ziet, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en ik zal geloven. Had ook vertaald kunnen zijn, hè? Ik zal vertrouwen. Ik zal geloven en niet vrezen. Want de Heere, Heere is mijn sterkte en mijn psalm. Hoezo? Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. De Heer is mijn sterkte en mijn psalm. Hij is mij tot heil geworden. En gij lieden, maar het zijn degenen die dit ook mede na kunnen zeggen. Gij lieden, gelovigen, gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Nou, of Johannes 7, vers 38 is ontleend aan dit vers. Of nergens aan. Maar de Heer zei, gelijkerwijs de schrift zegt. Waar zegt de schrift dat dan? De enige tekst die er een beetje op lijkt, is inderdaad Jesaja 12 vers 3. En voor de zekerheid heeft men dat in mijn Bijbel er ook bij afgedrukt. Er is geen andere tekst te vinden, dit moet hem zijn. En de gedachte is, dat de Heere is heil. Zeg maar gewoon de Heer Jezus Christus. De Messias, het is gewoon een Messiaans psalm. Hij is heil en hij fungeert als fontein des heils. En wij als gelovigen scheppen met vreugde, scheppen water, woord en geest. Uit de fontein, logische wijze, des heils. Had er kunnen staan uit de put of zoiets des heils, of uit de bron des heils. Ja, precies, dat wilde ik zeggen. Put is wel heel neutraal. Bron is wat sterker, dan borrelt het op uit de grond. Maar er staat zelfs fonteinen, daar zijn er gespuit op. Daar heb je het verband met uitstorten, met kracht. Water dat omhoog spuit, inderdaad. Een krachtige bron. Gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. En dat komt overeen met, zo iemand dorst die komen tot mij. Ik ben namelijk de fontein des heils, zegt de Heer Jezus dus in vers 37 van Johannes 7. Die in mij gelooft, op mij vertrouwt, die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn binnenste spuiten. En die hij, over wiens binnenste het gaat, is inderdaad de Heer Jezus zelf. Nou, duidelijker kan ik het ook niet zeggen. Wij vinden er trouwens later een illustratie van, die dikwijls compleet over het hoofd gezien wordt, tot mijn verdriet. Dat is later in het Johannes-evangelie, Nadat de Heer Jezus, uitdrukkelijk nadat de Heer Jezus gestorven is, kwam uit zijn binnenste water en bloed. Maar zeker in dat verband, en in veel andere schriftplaatsen trouwens geldt dat ook, is daar helemaal geen verschil tussen water en bloed. Water, een beeld van leven. Bloed, een beeld van leven. En voor de wereld en voor de Romeinse krijgsknecht was hij dood. Niettemin viel hij niet op. Maar water en bloed zijn synoniem met geest en zijn dus uitbeelding van leven. Want, en dat is weer Johannes, en nou eindig ik echt, dat is 1 Johannes 5. Drie zijn, ik zoek hem het opzet niet op. 1 Johannes 5, drie zijn er die getuigen. De geest, water en het bloed. En die drie zijn één. Met andere woorden, die drie woorden hebben alle drie dezelfde betekenis. Leven, geest, water en bloed. En daar hebben we deel aan gekregen. Dus zo vind je in de historische gebeurtenis een prachtige uitbeelding van hoe inderdaad uit zijn binnenste water en bloed en dus geest voortkwam. Het is eigenlijk al een beeld van zijn opstanding. Maar ja, zo waren er zoveel beelden van zijn opstanding. Wij moeten het helaas hierbij laten, maar het zijn prachtige versen om volgende keer de draad weer bij op te nemen, moet ik u zeggen. We zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond hier mochten zijn. En mochten bepaald worden bij onze heiland, de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat we hem mogen kennen uit uw woord. Dat u zich in het woord geopenbaard hebt aan een ieder van ons. En we danken u dat wij in alle eenvoudigheid mogen doen wat u gezegd hebt, namelijk uw woord onderzoeken. En onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Opdat we ook daadwerkelijk aan dat woord en daarmee aan dat leven deel zouden hebben. Wij danken u dat leven en die geest in ruime mate beschikbaar stelt voor ieder die gelooft. Opdat we onze harten zouden openstellen en zouden laten vullen met wat u te geven hebt. Wij danken u, Vader, dat naarmate wij leeg zijn van nature, wij meer van u kunnen en mogen ontvangen. Wij danken u dat u ons zulke rijke beloften gedaan hebt, waaraan we reeds nu fundamenteel deel gekregen hebben. We danken u dat we op grond daarvan mogen uitzien naar de toekomst waarin deze dingen ook daadwerkelijk zullen verschijnen en zichtbaar gemaakt zullen worden. We danken u dat we uit mogen zien naar de verschijning in heerlijkheid van de Heer Jezus. Maar aan de andere kant, wij danken u dat wij nu reeds deel mogen hebben aan zijn heerlijkheid en aan zijn verhoogde positie in de hemel en in zijn koninkrijk. We danken u dat we één plant met hem geworden zijn. Dat we leden zijn geworden van dat lichaam van Christus. We gedoopt zijn door één geest tot één lichaam. En ons verbonden mogen weten met degene die de erfgenaam is van al uw beloofde zegeningen. We danken u voor het grote voorrecht. En we bidden u, Vader, wees u ons nabij in te midden van deze duistere wereld. Opdat wij in het licht zouden wandelen, in de kracht van uw geest en in de kracht van uw genade. Amen.